En ik weet niet precies wat het is hoor, waar ik er zo blij van word. Maar toen ik bedacht dat ik dit wou aanbieden, een plek en een tijd voor mensen die ik niet zo vaak in het echt zie. Dus mensen, ik heb natuurlijk steeds vaker mensen die ik eigenlijk alleen maar van naam ken of van berichtjes via 13Now of via een app of... in de ochtendmeditatie zijn mensen die elke ochtend bijna er zijn, maar die ik nooit spreek. En ik dacht, ja, het is toch ook wel mooi als we een plek en een tijd hebben waar we het erover kunnen hebben. Maar ook waar wat inspiratie is. Hè? Want dat in je eentje beoefenen. Er is een sangha, zoals online. En een aantal van jullie heeft ook een echte sangha waar je in persoon naartoe gaat. Maar dat is ook heel, heel waardevol, hè? Om dat gevoel te hebben van een verband en een plek en een tijd waar... En een sangha is eigenlijk niet meer dan een groep van mensen die dezelfde intentie meditatie beoefenen. Dus je kunt ook bij verschillende sangha's horen, of je kunt ook denken, nou ja, misschien is het eigenlijk wel één grote sangha. En dat van de kleine hut, dat komt uit een koan-verhaal. In de Zen-traditie heb je heel veel koans. En koans zijn eigenlijk soort onoplosbare raadsels. Het zijn meestal verhaaltjes waarbij er een interactie is tussen een leraar en een leerling. Een zenmeester en een leerling meestal. En waar vervolgens een vraag uitkomt of een zinnetje of een stukje zin. En dan krijg je die eigenlijk als opdracht mee naar je kussentje. En dan ga je daarmee mediteren. En we zeggen dan wel, we zitten in de zen-traditie dan zo. Dit zit dan voor je buik, iets onder je navel. En dan leggen we eigenlijk die koan in onze hand. Hè? Dus het is niet iets van je hoofd, maar het is echt iets van... de ervaring, een hele andere manier van zijn met zo'n situatie en met alle kanten van zo'n situatie. En dan vervolgens kan je in sommige, niet iedereen doet dat, maar je hoeft dat ook niet te doen, maar je kan koan-studie doen en dan kom je bij je leraar in een persoonlijk onderhoud en dan word je gevraagd om die koan te presenteren. En dat betekent niet een antwoord uit te leggen of maar iets te manifesteren, te laten zien, waaruit blijkt dat jij begrijpt waar het over gaat. Nou, daarin zit een hele leerweg, want je gaat natuurlijk eerst proberen het goede antwoord. En ik durfde heel lang überhaupt niet aan die koanstudie te beginnen, omdat ik dacht, daar ben ik niet slim genoeg voor. Want dan moet je heel slim zijn of zo. Dus ja, al je dingen, al je hang-ups kom je eigenlijk tegen. Van ook hoe eng het is om zomaar iets te doen en je weet niet of het goede is en zo. Maar vervolgens is het ook heel bevrijdend. En zijn die verhalen eigenlijk ook heel rijk vaak. Nou, en dit is een verhaal van een monnik. Dus dat gaat zo. Er was een kleine hut. En die hut werd genoemd het Rijke Veld. Dus de naam van die hut was het Rijke Veld. Wordt ook wel eens gezegd fertile. Field, dus een vruchtbaar veld. Het rijke veld. En in die kleine hut woonde een monnik. En hij woonde daar al 30 jaar. Dat is ongeveer zo lang als ik zen beoefen. Een leuk idee. Dus waar was jij 30 jaar geleden? Hoop gebeurt. Maar deze hut, kleine hut, die het Rijke Veld heette, daar woonde deze monnik dus al 30 jaar. En hij had eigenlijk haast niks. Hij had alleen één dienblad, wat was gemaakt van klei. En in het verhaal komen er ook commentaarzinnetjes doorheen van andere leraar. Dus er is een Fugai, een zenmeester die daar commentaar op heeft geschreven. Dus die zegt dan als commentaar op van hij had maar één bezitting eigenlijk. Dat was een blad van klei. En die Fugai zegt dan dure dingen zijn niet altijd waardevol. Dus op een dag was een monnik die onder deze zenmeester die in die hut woonde, studeerde, blijkbaar bezig en niet zo voorzichtig. En hij brak dat blad van klei. Kapot. En daarna vroeg die zenmeester elke dag aan deze monnik, aan deze jonge monnik, breng me dat originele dienblad terug. En die student, ja, die vond dat natuurlijk heel vervelend, dus die dacht, nou ja, misschien moet ik gewoon een ander blad. Dus kom met een blad van hout. Nee, zei die meester, die wil ik niet, breng me het originele. Ik wil die originele terug. Die originele hebben. Het originele dienblad. Dus toen dacht die student, nou misschien moet ik het plakken met, proberen dat originele dienblad van klei weer aan elkaar te frutselen met lijm. Maar de zenmeester vond dat ook helemaal niks. Breng me het originele dienblad. Hij riep zelfs, elke keer, want het gaat natuurlijk een tijdje zo door, nee, dit is het niet. En hij gooit het zo die hut uit. Dus dit is nou zo'n koan. Dus dan word je gevraagd eigenlijk om te gaan zitten met deze situatie. Dus er is een leraar. Die heeft iets wat eigenlijk van misschien vanuit een bepaald perspectief niet zo waardevol lijkt. En er wordt iets gebroken. Er valt iets kapot. En er is een zoeken naar iets wat niet gebroken is. Het ongebrokene zou je kunnen zeggen. En daar ga je dan mee mediteren. En eigenlijk word je natuurlijk gevraagd van nou, breng jij nu dat originele dienblad. Hè? Laat zien. Laat me zien. Ja. Tegenwoordig vind ik het allemaal heel vermakelijk. Vroeger vond ik dat allemaal heel, dacht ik, oh god, wat is dat allemaal onbegrijpelijk en zo. Maar ik vind het een hele mooi en ontroerend. En eigenlijk al begint dat bij die eerste zin. Van, er was een kleine hut en die hut heette het Rijke Veld. Daar zit eigenlijk de hele dharma, dus de leer van de Boeddha zou je kunnen zeggen, al in. Want, wat is dat voor kleine hut, denk je? Die kleine hut, ja, dat is jouw kleine leventje. En wie woont daar in dat kleine leventje? Dat ben jij. Maar je zou kunnen zeggen, die kleine hut, dat ben jij. Er is een ander heel mooi lied van Hakuin. Dat heet de Grass Roof Hut ook. Met gras bedekte hutje. Stro. Dat gaat eigenlijk ook daarover. Dus jouw kleine hut, dus hier heb ik mijn kleine hut. Die heet ook de werkschuur, daarom vind ik het ook zo leuk. Dus in deze ruimte heb ik al heel erg veel uren gemediteerd sinds we hier wonen. Dat is nu 23 jaar. En ook samen met anderen. En ook de laatste jaren op deze manier. En dat je eigenlijk dus maar iets heel weinig nodig hebt, hè? Dat aspect. Wat is jouw kleine hut, zeg maar? Of heb je misschien niet eens zo'n plek nodig, maar hè, zoals een aantal van jullie ook noemden, is het in de natuur. En dat er in dit lichaam of in dit leven, wat zich hier manifesteert, ook die hele volheid, alles zit daarin. Dus het rijke veld. Eigenlijk onmetelijk wijs. En ook rijk is ook een mooi iets, hè, van het is rijk. Het is ongelooflijk rijk. En als je eigenlijk zo kijkt naar, well, ja, wat is een weldoener voor mij? En als je daar alleen al bij stilstaat, de mensen die in je leven zijn geweest, die iets hebben betekend. Heel grappig, eigenlijk toevallig was ik vorige week bij de afscheidsrede van een van mijn broers. Die ging met pensioen en hij was hoogleraar, dus heel zijn officiële reden. Maar ik vond het zo ontroerend. Hij begon met fotootjes ook van ons, ik en mijn drie broers. Van die kleine zwart-wit fotootjes uit de 60e jaren. En toen memoreerde hij zijn lievelingslerares van de basisschool, van de lagere school toen nog. En ik noem haar ook even juffrouw Prij. In die tijd was je ongetrouwd, als was je een juffrouw. Dus zij was juffrouw. Dat was ook mijn lievelingsjuf. En ik vond het zo ontroerend, want ik heb zelfs wel eens, soms heb je van die dingen dat je je wachtwoord moet ingeven en dat er dan een soort checkvragen zijn, stel dat je het niet meer weet. En dat je dan twee vragen moet zeggen waar jij alleen het antwoord op weet. En een van die vragen is wel eens, wie is je lievelingsjuf van de lagere school? Voor mij dan, hè? En mijn broer kwam daar ook mee. En dat vind ik dan zo grappig, want ik ben nu 62 en zij is natuurlijk al heel lang dood, want ze was toen al helemaal met wit haar. Maar dat is dus iemand geweest die mij, maar blijkbaar mijn oudere broer ook, het gevoel gaf dat je echt wordt gezien als mens. Hè? Dat besef je niet op die manier op dat moment. Maar wel dat je je heel veilig en thuis voelde en gezien en gehoord. Zoals je bent. Ja, en ik was in die tijd dodelijk verlegen. Dus dat zegt nogal wat. Ja. Dus een weldoener. Hè? Dus als je stilstaat bij die weldoeners. Als je stilstaat bij. Als je zegt van nou, het is eigenlijk, zoals Ra zei, dit huidige moment en alles wat ik daarin tegenkom. Hè? Waar ik mee interacteer, wat om mij is. Of het is de natuur. Of het is de wind. Of het is de zon. Of het is beweging. Dat is allemaal heel rijk. En dat zijn dus helemaal geen materiële zaken. En dat gaat eigenlijk allemaal over interbeing. Hè? Zoals Thich Nhat Hanh nu noemt dat interbeing. Dus dat is in relatie zijn met iets of met iemand. En dat daar een gevoel bij hoort van ontspanning en van een natuurlijkheid. Een moeiteloosheid. Daar hoeft helemaal niet iets bewezen te worden of waargemaakt of gepresteerd. Denk maar even aan wat je genoemd hebt. Hè? Of dat iets is, ja, wat te maken heeft met presteren of je op een bepaalde manier in de wereld te moeten zetten. Juist vaak niet. Dus dat is rijk. Dat is het rijke veld eigenlijk. En onze meditatiebeoefening gaat natuurlijk ook daarover dat we in dat kleine hutje, wat ons leven is, of dit lichaam, of dit wat hier zit, met alles wat er gebeurd is in mijn leven, maar ook wat er gebeurd is in het leven van mijn voorouders, wat trauma's of nare dingen zijn geweest. Bijvoorbeeld, in mijn historie zit veel schaamte. Omdat mijn opa pro-Duits was in de oorlog. Schaamte, hè? Dus dat zit ook hier. En dat zit in mijn kleine leventje. Of verlegenheid zit er ook in. Of bedweterigheid zit er ook in. Of, noem maar op. We hebben allemaal zo, het heel goed willen doen heb je misschien wel. Hè? Of altijd de leukste van de klas willen zijn. Iedereen heeft zo zijn eigen hang-ups. Je weet misschien ook wel wat die van jou is. We hebben er niet maar één hoor, we hebben er een heleboel. Maar dat kleine, hè, daarin raken we vaak zo vastgeklonken. En dat is ook vernauwend, hè, in ons denken. Of dat we steeds onszelf heel klein maken of onszelf afbranden. Zeg ja, ik ben niks waard of dit stelt ook niks voor wat ik doe. Of dat je juist heel arrogant bent van kijk mij eens of zo. Hè. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die horen bij die kleine hut. En waarom ik daar elke keer zo ontroerd door raak, ik denk is omdat wat je ontwikkelt eigenlijk door die meditatiebeoefening is een soort mildheid en compassie voor die kleine hut. voor ja, wie jij bent met al die kwetsures en blessures en barstjes en zo. En dus dan kom ik bij dat blad van klei dat breekt. En daar kan je ook nog op een heleboel verschillende manieren het over hebben. Want ja, we doen heel vaak dingen onbewust waardoor we schade berokkenen. Of gewoon onnadenkendheid. Of dat we iets kapot maken. Iets concreets of iets meer in relaties. Maar dat gebrokene, dat hoort ook natuurlijk bij ja, wie we allemaal zijn. Niemand van ons die hier nu hier is, heeft niets, heeft geen kwetsuren. Ze is helemaal gaaf en heel in dit kleine hutje, zou ik maar zeggen. Dus we hebben allemaal onze verwondingen of onze deuken. En Rumi heeft daar zo'n mooi gedicht over. En het zit ook in een lied wat Leonard Cohen erover heeft gemaakt. Ik weet het even niet in het Nederlands, maar in het Engels is het: There's a crack in everything and that's where the light comes in. Er zit overal een barst in. Maar dat is ook waar het licht door naar binnen kan vallen. Dus in dit verhaal, er is een gebroken dienblad. En eigenlijk vraagt die zenmeester van laat me jou het ongebrokene van jou zien. Want onze meditatiebeoefening gaat eigenlijk daarover om een ervaring te hebben van die eenheid, van die onmetelijkheid, van dat rijke veld, zo je wil. Waarin alles gewoon oké is. Hè? Oké is misschien nog niet eens het goede woord, maar waar alles gewoon is. En het is ook nog een dienblad. Hè? Dus daar zit dat dienen in. Dus vanuit je zou eigenlijk kunnen zeggen, die overgave aan dit leven, aan wie jij bent, met al jouw, inclusief al jouw butsen en verwondingen en moeilijke dingen. Of alles wat een beetje scheef is of verwrongen. Verkleurd. Nou, net maar hoe plastisch je het wil zien. Door dat eigenlijk helemaal daar intiem mee te zijn, echt intiem, daarmee samen te vallen. Dus niet meer te denken dat moet weg of dat wil ik niet weten of dat moet anders zijn. Maar om het echt je toe te eigenen, zeggen ja, dit hoort ook bij mij. Vanuit dat perspectief, vanuit dat samenvallen eigenlijk met ja, wie je wezenlijk bent, kan die ervaring ontstaan van dat er compassie opkomt en dat je iets wil dienen. Dat je misschien niet iets wil dienen, dat je wil dienen, to serve. Juist uit dat gebrokene. Nou, dus daar ontstaat compassie. Dus die monnik in dit verhaal, of die student, die zenstudent, die is maar steeds maar bezig om te zoeken naar dat ene perfecte dienblad. hij ziet niet eigenlijk natuurlijk dat het over voor hemzelf gaat. Hè? Dat hij gewoon zichzelf kan zijn zoals hij is. En Joke benoemde het wel mooi zo, hè, dat je het in de zangen, maar eigenlijk benoemde het allemaal wel, of misschien benoemde je het niet, maar Ik voel dat er wel onder, zeg maar, als je zo kijkt naar die weldoener, dan is dat dus een plek of iemand, of een groep mensen, of een manifestatie in de natuur, of wat dan ook, waarbij je eigenlijk in contact meer bent met ja, dat ongebrokene. Dus dat is ook helemaal weer op een bepaalde manier helemaal niet zo ver weg. Het is gewoon heel dichtbij. Het is eigenlijk gewoon hier. Maar dat kleine hutje, zou ik maar zeggen, dat kan dus een heel beperkt, benauwd iets zijn. Omdat je vast gaat zitten in je patronen of in je opvattingen. Of in wat je boodschappen vanuit je achterland hebt meegekregen. Dus de beoefening die wij samen doen, die mij altijd veel vreugde geeft. Vroeger niet hoor, vond ik het ook een grote worstelpartij. Maar er is altijd wel zo'n ervaring geweest, helemaal aan het begin van wow. Hè? En eigenlijk is dat dus het rijke veld. Wow. Spanning. Ja. Dus dat gebroken dienblad, dat verwijst ook naar de vergankelijkheid. Hè? Dus dat niks hetzelfde blijft. Alles wordt altijd weer gaat kapot of stopt of gaat dood. Dus in contact zijn met je eigen gebrokenheid, met het feit dat ook dit vergankelijk is. Dat opent je eigenlijk naar de wereld en naar een soort vorm van integriteit. En je voelt het bij mensen die daar, zoals mijn leraar of de leraar die mij zijn voorgegaan, of denk maar aan Thich Nhat Hanh of Pema Chödrön, zoals Maud noemde, van die mensen. Je ervaart dat aan mensen. En dat is heel ontroerend. Je voelt eigenlijk een soort open kwetsbaarheid. Maar er is ook iets enorm robuusts. Robuusts. En dat is heel mooi. Dus ik gun jullie allemaal eigenlijk om als kleine hutjes bij elkaar, zeg maar, ook samen in dat grote veld te zijn. En dat is trouwens ook een gedicht van Rumi. Ik zeg het even in het Engels. Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I will meet you there. When the soul lies down in that grass, the world is too full to talk about. Dus ver voorbij ideeën over wat juist is of wat onjuist is. Daar is een veld en daar ontmoeten we elkaar. En als de ziel in het gras gaat liggen, zich neervlijt in het gras, is de wereld te vol om over te spreken. Dus dat is wat we beoefenen. En ook om net als die student steeds weer opnieuw die hut in te gaan en weer iets te doen. Hè? Te denken, ja, hoe kan ik hier dienen? Misschien zo'n blad, misschien zo'n blad of misschien iets anders. Maar niet opgeven. Gewoon een show-up. Dat is eigenlijk ook heel erg wat ik heb meegekregen van mijn leraar. Show-up. Nee? Opgeven. Dus dat is eigenlijk onze integriteit. Hè? Dat vermogen om steeds weer erbij te zijn. Bij wat zich ook maar aandient. Dankjewel.